Zekerheid. Of goud, of palen, of kostelijke kleding. Maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, noch over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, in liefde en heiligmaking met matigheid. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. En natuurlijk, vader, dat woord dat hebben we hier voor ons op, om in te lezen, maar het zijn woorden van de Heilige Geest, vader, en uw geest woont ook in ons. En daarom wil ik ook vragen, vader, dat uw geest ons ook de ogen van ons verstand wil openen, vader, en ons wil verlichten, zodat het, dat we het niet alleen begrijpen, vader, maar dat we er ook van overtuigd worden, vader, dat het de waarheid is en dat dat ook uw wil is voor ons. En zo wil ik dat allemaal vragen en ook danken in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, nou, vorige keer hebben we daar natuurlijk al het een en ander over gezegd. Ik heb er ook al wat reacties op gehad. Ook hier met elkaar nog over gesproken. En ook via internet via e-mail nog een opmerking over gehad. Over het algemeen positief. Het is op een of andere manier toch een gevoelig onderwerp. Maar dit is belangrijk, ja. Als je dit kijkt, dan zeg je ja. Wat willen we, ja? De Bijbel, hier is geschreven, 1 Timotheus, is geschreven aan Timotheus, dat zijn de regels voor de gemeente als ze bij elkaar komen. Ja, zo is het gewoon. Je zou kunnen zeggen, dit is gewoon een standaard in verband met de mannen, met de leraar hoe geleerd moet worden, ouderlingen en diakenen en ook de vrouw in de gemeente. Ja, dus met andere woorden, dit zou je kunnen zeggen, dit is wat wij horen toe te passen en niet dat ik dat wil. Ja, maar omdat God dat wil. En Paulus zegt ook daarom, kijk in hoofdstuk 3 vers 14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente des levende Gods een pilaar en vastigheid van de waarheid. Zie je dat? Dat is... Daarom staat dat hier. En niet omdat wij dat willen of redenen hebben of wat dan ook. Het is omdat dit is zoals de gemeente, de plaatselijke gemeente, samen hoort te komen. Nou, de regel is dat de mannen die bidden, die hebben de leiding. En de vrouw, die zijn ondergeschikt. Nou, vorige keer heb ik daar al het een en ander over gezegd. Dat heeft niks met... dat ze minder waard zijn of zo. Maar op dit punt, vers 9, nou, je weet, ik heb dat tekeningetje getekend. En dan twee lijnen. Nou, de een is zo zeggen zo, en de andere is hier. De bovenste lijn is te laag en de onderste lijn is te hoog. Ja? En de Bijbel, ja, we hebben het gezien vanuit Spreuken, staat het ook. Hoerenversiersel in zijn algemene zin is dat een soort kleding. En het is een teken van wereldgelijkvormigheid als hoe zeg je dat? De ongelovigen in de wereld, ja, dat is de wereld. Maar de gelovigen, zegt hij van, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Wij zijn natuurlijk niet meer van deze wereld, wij zijn anders. Dus een gelovige hoort een ander gedrag te vertonen, dat is duidelijk. En op dit gebied is het in feite ook zo. Dus dat is de standaard. Wat is een eerbaar gewaad? Ja, nou, ik zeg van mensen die zeggen van ja, een eerbaar gewaad is met schaamte en wat staat daar? En matigheid. Als gelovigen zich zodanig kleden, in dit geval dan de vrouw. En wat ik dus vorige week zo tekende, van boven te laag en van onder te hoog. En dan die hak heb ik ook nog getekend. Er zijn natuurlijk meer dingen, maar het gaat er even om het punt. Maar als een gelovige vrouw of meisje... Of moeder, ja, zodanig gekleed gaat en dat zegt, nou ja, voor mij is dat, kan dat? Dan vraag ik, wat is de definitie van zo iemand van een eerbaar gewaad? Als zulke kleding eerbaar is in hun ogen, dan wil ik wel eens weten wat in hun ogen dan oneerbaar is. Snap je wat ik bedoel? Hoe gaat dat er dan uitzien? Dat is nog, moet nog veel erger zijn. Dus daarom ook de omroep, wij, oproep, wij hebben hier ook met elkaar daar ook nog over gesproken. Dat je zegt, ja, wij als gemeente zeggen, nee, hier staan wij achter niet. Omdat de Heere dat zo wil. Ja? En dat is daarom ook de oproep aan de mannen, die moeten hun positie nemen. Dit hele stukje gaat natuurlijk ook over de vrouw in de gemeente, maar ook over de positie van de man, van de vrouw. De man is algemeenheid in de gemeente, maar de man ook die, de man is van een vrouw en ook een vader is van kinderen. Ja? Dus waarom zou ik of iemand van ons de boosheid op je hals halen of krijgen van iemand, als jij zou zeggen van, hé, hey, volgens de Bijbel is dat niet eerbaar. Nou, dan weet ik, dat kan heel gevoelig liggen en dan kan je ook de volle laag krijgen. Maar dan denk ik bij mezelf, maar waarom? Ik sta toch in mijn recht? Het is toch niet dat ik dat wil? Het is toch wat hier staat? Dus waarom zou je boos worden? Ja, het is Gods woord die dat zegt. En Paulus zegt, zo horen wij bij elkaar te komen. Dus met andere woorden, maar wat heb je het liefste? Want daar zit ik echt niet op te wachten. Want je weet, niemand wil gezeur en narigheid. Ja? We willen allemaal dat we de eenheid des geestes hebben. Dat we er één van gezin en één gevoel en één van liefde en dat soort dingen allemaal hebben. Ja? Dus zo is het gewoon. Dus daarom het woord moeten doen. Maar goed, was dat altijd maar overal waar? Er zijn redenen waarom men het misschien ja, niet wil gehoorzamen of dat onzin vindt. Ik weet het allemaal niet. Er kunnen allemaal verschillende redenen zijn. Of men snapt het niet, of men begrijpt het niet. Dat kan ook nog. Dus dat woord moet het in de mens doen. Zodra je hier deze tekst leest en je gelooft hem. En je neemt het aan voor jou als waarheid. Nou, en ik als vader, ja, mijn kinderen zitten daar niet meer in de gemeente. Maar hopelijk komen ze, je weet maar nooit hoe dat gaat gebeuren. Maar de taak is toch de oproep, is ook natuurlijk voor iedereen om zich hieraan te onderwerpen. En als het niet gebeurt, ik noem maar bijvoorbeeld met kinderen, ja, wie is dan de verantwoordelijke? Dan zijn dat toch de ouders. Ja, dus een kind of de moeder. En ja, als de moeder zich zo, ik zeg niet dat het gebeurt trouwens, maar als de moeder in zijn algemeenheid deze tekst ook ja, een beetje ruim interpreteert, anders, jullie weten wat ik bedoel, ja, hoe kan je dan verwachten dat de kinderen dat doen? En dan komt de taak van wie op de hoek kijken? Van de vader. Ja, zo is het gewoon. Dus de oproep is daarom ook gewoon te alle tijden dat de ouders en de vaders dan de verantwoordelijkheid ook nemen om hier natuurlijk ja, op te letten. Want hoe beschermt, als je een gezin hebt, hoe bescherm jij jouw gezin? Als, de vader is tenslotte het hoofd van het gezin. Hij is ook het geestelijk hoofd van het gezin. Dat is een taak, hè? Dus hij moet zijn gezin geestelijk zeg maar, beschermen tegen de valse leerlingen. En dan heb je ook uiteindelijk een goed resultaat. En dat is gewoon de Bijbelse manier. Nou, ja, weet je. En er was natuurlijk ook de opmerking, dat hoorde ik later. Oh, dus vrouwen mogen geen carrière maken. Kijk, ja, zo gaat dat, hè. Dus, en dat is de vraag. Ja, hoe zit dat dan? Nou, we weten allemaal, Spreuken 31. Een vlijtige huisvrouw, ja. Nou, die werkt wat af, hoor, als je dat leest. Maar denk bijvoorbeeld aan Lydia de purperverkoopster. Ik heb nog eens even zitten kijken. Van, ja, was die soms, een weduwe of misschien gescheiden of wat dan ook. Maar toen Paulus bij haar in huis ging, toen geloofde zij en ze werd gedoopt en heel haar huis. Ja, dat kan ook zijn haar kinderen, ik weet het niet. Dus er zijn situaties, je moet niet vergeten, ook in 1 Timotheüs 3, waar een ouderling aan moet voldoen, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal situaties, ja, als we allemaal zonder zonnige natuur waren, dan was het allemaal, dan hadden we die aansporing allemaal niet nodig. Dan was je dat gewoon. Dus het is natuurlijk wel een streven naar de gehoorzaamheid aan het geloof, waar dit een facet van is. We hebben het nu over dit hele stukje. Ja, met de vrouw. Maar dat is straks met de ouderling precies hetzelfde. Ja? En zeg, ja, voldoe je daar elke minuut van de dag en nou op alle punten aan? Nou, ik zal best wel mensen zullen zeggen, ja, Jan, maar op dat punt of dat punt, schort misschien al wat aan. Nou goed, en daarom moet je dat ook van jezelf altijd, en dat doe ik dan ook. Lees ik 1 Timotheüs 3, en ik doe dat wekelijks. dat ik dat voor mezelf lees en ook lees. Ja, wat zegt hij daarover bijvoorbeeld over een ouderling? Ja, dat je dat overdenkt. En zo moeten wij dat natuurlijk voor onszelf allemaal doen. Onderzoekt of gij in het geloof zijt. Ja? Dus ja, vrouwen carrière maken. Kijk, ik zei het vorige keer ook al. Er staat helemaal niet in de... ik zeg niet van vrouw mag niet werken of zo. Ja? Maar wat moet je eerst afvragen? Want je kan natuurlijk overal over vragen blijven stellen. Ja, maar wat als dan dit? En als dan dat? Als dan zo? Ja, we hebben hier geen blauwdruk van... zo, boem, 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 boem. En zo moet je leven. Je moet je eigen keuzes... maken. Maar er zijn wel algemene basisprincipes. Nou, dan wil ik even met jullie naar Genesis. Ja? Genesis 2 vers 18. Genesis 2 vers 18. Nou, Adam is geschapen. En wat zien we er staan? Ook had de Heere God gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zijn. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevoogde des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevoogde des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Hij zag natuurlijk, God had wel allemaal mannetjes en vrouwtjes geschapen. Ziet hij allemaal daarvoor lopen. Nou, Adam ging niet denken, hé, ik stam van de aap af. Nee, maar hij zag wel, ja, in de natuur zie je ook mannen en vrouwtjes. Dus hij zegt, hé, en dat noemt hier, hé, die hebben een hulp, maar ik heb geen hulp. Ja, en dat was ook de bedoeling, dat God hem ook onder andere die namen liet geven. Hij heeft het allemaal zitten bestuderen, hij heeft het allemaal gezien. En toen kwam hij tot de conclusie, hé, waarom ben ik nou alleen? En toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninnen heten, omdat ze uit de man genomen is. Mooi is dat leest. Ik heb nu iemand van, ja, die is als ik, ja. Ik heb een metgezel. En het is ook mooi, dat wij zijn ook vlees van wiens vlees en been van wiens benen, van de Heer Jezus Christus, hè. Zie je de eenheid? Ja? En Eva is uit de mom genomen. Wij zijn in Christus, wij zijn ook, ja. Nou, en dan zie je. En dan zie je dus waarom ze dus zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Nou, je ziet hier dus duidelijk dat is de bedoeling van God. Hij heeft de man gemaakt en daarna heeft hij de vrouw gemaakt uit de man. En dan zit hij tegenover haar. En dan zegt hij, hier Adam, ze is voor jou. Maar wat is ze dan? Ja, vlees van zijn vlees, been van zijn benen. Van zijnzelfde soort, om het zo maar te zeggen. Niet één uit het dierenrijk. Maar ook één die zijn hulp is. En dat is het. En dat is waarom God de vrouw geschapen heeft. Om de man te helpen. Zijn taak uit te voeren. Waarvoor God de man weer geschapen heeft. Nou, en dat zie je dus bijvoorbeeld als je kijkt in 1 vers 27 en 28. Dan zie je dus, hier zie je dat God de mens schiep. En in vers, wat we net lazen, zie je dan hoe hij de mens schiep. In Genesis 1 zie je gewoon, hij schept de mens. En in Genesis 2 zie je hoe hij dat deed. Want met Adam, je weet, hij werd uit stof genomen, de blies die in zijn neus. Dan zie je dus hoe God dat gedaan heeft. Maar in Genesis 1 vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Zie je dat? En God zegende hen allebei. En God zeide tot hen allebei, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vis in de zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedier. Tegen wie zegt hij dat? Tegen hen Allebei, zie je dat? Maar Adam is eerst gemaakt, hij is het hoofd en de vrouw is hem als hulp gegeven om deze taak uit te kunnen voeren. Nou, en de man kan helemaal geen kinderen krijgen, dus daar is de vrouw ook voor gemaakt. Want ze moeten zich ook vermenigvuldigen. Dat is nog steeds zo, hè? Dat is niet verdwenen in de bedelende genade. Dus dat man en vrouw trouwen, zich gaan vermenigvuldigen, is een Bijbels gegeven. En je weet het soms niet, maar tegenwoordig weten we allemaal, het wordt nu zo vaak berekend als het ware, ja? Wanneer gaan we kinderen krijgen? Eerst nog carrière maken en dan, nou ja, misschien 1 of 2. Nou ja, goed, ik praat een beetje zo, want niet iedereen kan kinderen krijgen, ja? Dat heb je ook nog wel eens, dat gebeurt. Of je bent alleen, dat kan ook. Ja, maar dit is in de basis, ja? Dit is voordat de zondeval is, heeft God dat zo bepaald. Dus dat is de bedoeling van God met man en vrouw. Gaan we mee naar 1 Korinthe 11. En daarvoor heeft hij hun geschapen. Ja? 1 Korinthe 11. En wij hebben het nu over de vrouw, die dus de hulp van de man is. En ik zeg het al vaker, het is helemaal hoe jij ergens tegenaan kijkt vanuit welk gezichtshoek. Er zijn er die gaan negatief kijken. Ja, dan zeg je hulp, ja, de vrouw is de slaaf van de man. Dat staat natuurlijk helemaal niet. Ja? Maar we moeten vanuit Bijbels perspectief kijken. En als man en vrouw zich allebei in die rol, zeg maar, ook schikken, dan komen ze allebei het best tot hun recht. Zowel de man als de vrouw. En 1 Korinthe 11. Kijk, die Jezus Christus was er toen nog niet. Maar kijk, die is inmiddels op aarde. En Paulus zegt, 1 Korinthe 11, dat is natuurlijk weer nadat de Heer Jezus is opgevaren in de hemel. Wees mijn navolgers, gelijkwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iegelijke man. En de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Dus ja, nou, mijn dochter gaat trouwen, dus ik zei het net al, ik ben ook met Bijbelstudies daarin met hun daarover spreken. En natuurlijk ook over wat is het huwelijk dan. Maar dat je inderdaad zegt, ja, kijk, als je trouwt en met Gods woord erbij, je wil dat ook daardoor met een kerkelijke samenkomst doen. Kijk dan, en je besluit om ook God te willen volgen. Ja, dan trouw je met die persoon, maar je laat nog een derde persoon in je leven toe, in je huwelijk. Dat is mooi, want dan krijg je dus een driehoeksverhouding, ja, maar dan een ware driehoeksverhouding. Want je hoort in de wereld ook andere driehoeksverhoudingen. Maar een drievoudig snoer kan niet gebroken, moeilijk gebroken worden. Heb je dat. Dit is het fundament, ja, ik en dan die persoon, mijn man of mijn vrouw. En dan God is het hoofd. Dus je hebt God, de Heer Jezus Christus, de man, de vrouw en dan de kinderen. Dat is de Bijbelse lijn. En dat is wat hier Paulus zegt, ja. En als je kijkt in vers 7, want de man moet het hoofd niet dekken, kijk, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, en dat is zoals God dat heeft, en dat is nog steeds zo. Ja, dat is de positie, en dat is de positie van de man, en weer de positie van de vrouw. Dus ja, en hoe je dat dan in je leven moet invullen voor de rest. Ja, ik las vandaag ook nog een mooi stukje. Dat ging weliswaar over de geboorte van Christus. Maar in de Bijbelse tijd, dan, als je dan ging trouwen. Nou, dan kreeg je eerst dus zeg maar ja, een verloving of ondertrouw. Dat was met Maria en Jozef ook het geval. Hè? Hij noemde ze al man en vrouw. Terwijl ze natuurlijk nog niet, zoals wij dat zien, getrouwd. Nee, dat is niet goed gezegd. Ze hadden geen gemeenschap met elkaar gehad. Maar gemeenschap met elkaar hebben, dat wil niet zeggen dat je man en vrouw wordt, hè? Bent. Dat zeggen wij wel eens. Hij ging tot haar in en hij werd haar tot vrouw. Maar de seksuele gemeenschap, dat is als je getrouwd bent, legaliseert dat je seksuele gemeenschap met elkaar hebt. Dat doe je pas als je man en vrouw bent. Zo zit dat. Dus in de Bijbelse tijd was dat, ja, oké, dat is de vrouw met wie ik wil trouwen. Nou, en dan kwam je bij elkaar, bij de rabbi of de priester, de familie en getuigen erbij. En die verklaarden jou op dat moment van tot man en vrouw. Maar dan gingen ze nog niet wonen, hè. Dan gingen ze allebei terug naar huis. De vrouw, daar kon je dan, die kreeg dan een jaar de tijd, dan kon je zien of ze al in verwachting was. Dus, en als dat zo bleek, dan werd ze gestenigd. En de man, Maria ook, want Jozef, die had ook, daaraan zie je hoeveel hij van haar hield. Want hij had ook, toen hij hoorde dat ze in verwachting was, ja, dat is niet van mij. Dus die heeft overspel gepleegd, hoerij gepleegd. En die had ze aan kunnen geven, had ze gestenigd geworden. Maar dan zie je hoeveel hij van haar hield. Dat deed hij niet. Maar de man die ging dan naar huis en die kreeg dan in dat jaar, ging hij een huis bouwen voor zijn vrouw. En dan na een jaar kwamen ze samen en dan kregen ze pas seksuele gemeenschap. Maar in dat jaar waren ze al man en vrouw verklaard. Hoe? Door die ceremonie van de rabbi of van de priester die hun verklaarden. Want daar had je in Israël had je een theocratie. Dus als je nu naar Israël gaat, ga je nog steeds naar de rabbi. Ga je naar Amerika, ga je ook naar een kerk. En ik heb het dus geïnformeerd. Nou ja, want ik denk, hoe zit dat nou? Maar die hebben een formulier, dus ze sluiten het ook gewoon in de gemeente. Kan. Dus bij ons ook, zei ook, na de dienst even twee naar voren. En dan sluit je het. En dan vult hij het formulier in. En dan gaat het naar de gemeentehuis. En dan klaar. In Nederland is het anders. Je sluit een huwelijk, boem. In het gemeentehuis. En dan ben je man en vrouw. Dus als je dan naar de kerk gaat, dan ben je allemaal een vrouw. Nou, en dus, dus laten we gauw naar Galaten 3 vers 28 gaan. Dat is de situatie, en dat was dus de situatie met Maria, met Jozef en Maria. Ja, ze waren al man en vrouw en een jaar later, officieel zoals dat daar toe ging, kwamen ze dan bij elkaar. Dus wanneer ben je man en vrouw? Als je dat contract gesloten hebt in het openbaar en je tekent in ons geval in het gemeentehuis. Dat is de situatie. Man en vrouw, Galaten 3 vers 28. Oh ja, waarom zei ik dat nou? En dan zie je dat die man, die gaat dan een huis bouwen voor zijn vrouw. Dat is een mooie regeling. Dat zou in deze tijd horen, ja, als je de hypotheken. Dat zou toch niet zo'n gek idee zijn, ja? Want, dat zei ik vorige keer ook al, het is, ga jij maar eens nu, daarom, het is, kan een vrouw, mag ze niet werken, dat zeg ik allemaal niet. Ik zei het vorige week ook al, maar we zitten wel in de situatie dat het heel erg moeilijk gemaakt wordt om samen een huis te hebben. En dat een van de twee zegt, nou, ik blijf thuis en de ander, ik zorg voor het inkomen, ja? Dus dat begrijp ik, dat is niet allemaal even makkelijk. Daarom geef ik ook hier de basis van wat God zegt in Genesis. Dat is het huwelijk, man en vrouw, ja? En we gaan het ook zo meteen zien, dat de man zal ook moeten werken, ja? En de vrouw, die zal uiteindelijk kinderen baren en de kinderen opvoeden, ja? Nou, kijk in Galaten 3 vers 28 even als antwoord. Kijk, is daar verschil tussen man en vrouw? Nou, uiterlijk natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk man en vrouw, die positie van hoofd en onderdanigheid. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de orde die God daarin gegeven heeft. Maar er is geen verschil tussen man en vrouw in die zin dat de een meer is dan de ander. Dat wil ik eigenlijk benadrukken hier. Kijk, Galaten 3 vers 28. Dus vers 27 zegt hij, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw. Zie je dat? Want gij zijt allen, zijt één in Christus Jezus. Kijk, als je nu om je heen kijkt. Nou, je hebt bijvoorbeeld, je werkt bij een bedrijf. En jij bent een kind van de Heer. En je baas is ook kind van de Heer. Is er dan verschil? Het staat hier, geen verschil. Maar, in je situatie waarin je zit, hier op aarde met werken, is er wel verschil. Dan zal jij toch je gelovige Heer hoog moeten achten en hem in alles moeten gehoorzamen. Dat zegt hij ook een aantal keren Paulus in brieven. En niet dat je hem gaat verachten, want dat krijg je die neiging. Zeg, je bent wel mijn baas, maar je bent mijn broeder hoor. Dus Je moet niet denken dat... Dat is precies wat Paulus zegt, want dat zit in onze natuur dan, hè? Nee, dat moet je dus niet doen. Dat is namelijk dat verschil. Er zal nooit zijn bij God een communisme. Jij zei net ook al met die posities. Dat blijft altijd. Je hebt overheden, machten, krachten, er zitten allemaal verschillende lagen in. Er is niet algemene gelijkheid, alles en iedereen. Is de een meer dan de ander? Nee, maar qua positie zit er verschil. Dus man en vrouw zijn onderling, ze zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Ja? En zo heeft dat God dat ingesteld. Ja? Kijk ook even met 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie het, het is alles nieuw geworden. Dus er is geen verschil, er is geen vrouw, nog man, er is nog Jood, nog Griek. God ziet ons in Christus, zie je dat? En dan zijn wij zijn een nieuw schepsel. En wie zijn dat dan? Zijn dat de mannen? Nee, man en vrouw. We zijn allebei een nieuw schepsel. En we zijn allemaal de nieuwe mens. Ja? Dus wat dat betreft, wat er allemaal gezegd wordt over Paulus en over een vrouwenhaat en dit soort dingen, dat is natuurlijk allemaal grote onzin, ja? Dat is allemaal omdat de mensen die dat zeggen, zij moeten zeggen, heb je die Bijbel eens gelezen dan? Heb je alle teksten gelezen die over de man en over de vrouw schrijft, ja? Nou, dan weten we uiteindelijk ook dat als wij het evangelie horen en we nemen het aan, zowel de man als de vrouw, nou, dan wordt zowel de man als de vrouw allebei verzegeld met de Heilige Geest, hoor, tot de dag der verlossing. En de man, zowel als de vrouw, hebben alle geestelijke zegeningen in de hemel. Efeze 1, lees al die versen maar op, van 1 tot en met 14. He, we uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, vergeven van zonde, ons bekendgemaakt hebben, de verborgenheid van zijn wil, al dat soort dingen, dat is allemaal voor een lid van het lichaam van Christus, zowel man als vrouw. Dus ja, dat even gezegd hebbende, ik weet, de meeste van ons weten dat natuurlijk wel, maar toch, ja, is goed om dat eens goed in oogschouw te nemen. Gaan we mee naar 1 Timotheus, we gaan weer terug. 1 Timotheus 2, vers 12, nou. Vers 10 of 9 en vers 10, dat weten we. En vers 11, een vrouw laat zich leren in stilheid in alle onderdanigheid. Onderdanigheid, ja. Doch, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Nou, dat kan je zo lezen, boem. Ja, vorige keer zei ik al wat, dat hoor ik ook hier in Amerika, van ja, deze tekst, nou ja, je leest gewoon, als je het een beetje expres verkeerd gaat zien, men wil het niet goed begrijpen, ja, dan is het van, nou ja, hier staat dus dat Paulus zegt, nou, dat moeten ze aantrekken en ze moeten stil zijn en ze moeten kinderen baren, ja, en ja, zo, dat is heel kort door de bocht, ja, en zo kan je dus dat uitleggen. Als je het wil, verkeerd uitleggen. Je kan ook deze twee versen die ik net las, kan je er ook alleen uitplukken. Ja, dan denk je, oh. Maar, en dan kan je negatief gaan oordelen. Maar er staat in vers 13 en 14, staat er ook achter waarom dat is. Ja? Niet omdat die vrouw een inferieur is of zo, of dat ze niet kan leren. Want als je spreekt hier over dat hij zegt, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. Als Paulus zegt, ik laat niet toe. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, die Paulus, die zegt, ik laat niet toe. Maar Paulus spreekt hier wel onder leiding van de Heilige Geest, hè? Gods woord is bewaard. Ja, en dat is getrouw gekopieerd. En wij lezen het in het gewoon net zoals als het in het origineel is. En als God, als dit niet de goedkeuring van de Heilige Geest zou hebben van God, dan zou het hier absoluut hier niet gestaan hebben. Ja? Het is Gods wil. En de reden zien we in vers 13 en 14. Nou, dus hij wil dat zij niet over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid zijn. Maar als je het over het leren bekijkt bijvoorbeeld, hè? Hoezo dan? Dat doen vrouwen wel. Want kijk even mee naar Spreuken 1 vers 8. Spreuken 1 vers 8. Er zijn een aantal teksten die eventjes snel even doorleefd met jullie. Kijk, de Spreuken. Mijn zoon, hier zie je man en vrouw, ja, het gezin. Mijn zoon, hoor de tucht uw vaders. En verlaat de leer uw moeder niet. Wat zei de 713? Zie je dat? Verlaat de leer van uw moeder niet. Nou, er staat een leer van uw moeder. Dit is binnen het huwelijk, ja? Nou, we weten allemaal, als we de situatie hebben dat... toen had je geen papa dag en je had geen verlof van zoveel weken voor de vader, dat en dat en dat allemaal. De man die was aan het werk. En waar de kinderen brengen toch de meeste tijd door, wel met de moeder. Nou, moet hij niet weten wat ze aan de kinderen moet leren, ja? Jazeker. Dus verlaat de leer van uw moeder niet. Hoe belangrijke plaats dat bij God heeft, dat de moeder de kinderen leert. Kijk ook in Spreuken 6 vers 20. Spreuken 6 vers 20. Mijn zoon, bewaar het gebod uw vaders en verlaat de wet uw moeder niet. Zie je dat? Verlaat de wet van uw moeder niet. Gelijk even door naar Spreuken 31. Ik loop ze even gauw langs voor degene die die tekst niet weten. Dan zie je dat daar staan. Spreuken 31 vers 1. De woorden van de koning Lemuel, de last waarmede zijn moeder hem onderwees. Zie je dat? En je ziet het ook in vers 26. Zij doet haar mond open met wijsheid en op haar tong is leer der goeddadigheid. Nou, en als we denken bijvoorbeeld, we zitten nu in de brief van Timotheus, hè? Wat denk je van Timotheus? Wat voor vader had hij? Een Griek, maar die was niet gelovig. Had een gelovige moeder en had een gelovige oma. En je ziet dat resultaat, hè? Timotheus. Timotheus is een hele getrouwe medearbeider in het geloof. Dus... die hebben hem daarin geleerd. Dus wat dat betreft, de moeder heeft de taak, ja, niet alleen kinderen te banen, maar die kinderen op te voeden in het geloof. Want het is wel zo, vanuit Gods woord breng je de kinderen groot en stuur je ze de maatschappij in. Ja? Zodat ze zelfstandig kunnen functioneren. Vorige keer hebben we Titus al gekeken. Ja? Titus 2, laten we die nog even gaan lezen. In dit verband. Dus dat is punt 2 over het leren van de vrouwen. Dus vrouwen mogen niet leren, zegt Paulus. Maar wacht eventjes. Spreek hier over de gemeente, ja? Maar kijk in Titus 2 nogmaals. Vers 3. De oude vrouwen insgelijks. Dat zij in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamd. Dat zij geen lasteraars zijn. Zich niet tot veel wijn begevende. Maar kijk. Leraressen zijn. Geen leraar. Lerares. Van het goede. Dus duidelijk leren, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. En dan spreek je over vrouwen hier die al getrouwd zijn. Hè? Dus zie je hoe belangrijk, ja, wij zijn niet groot, maar hoe belangrijk oudere vrouwen in de gemeente zijn. Ja? En ik zie dat ook in praktijk. Wij horen inmiddels ook al bij de ouderen. Onze kinderen zijn al... het huis uit en er is alleen getrouwd, de tweede gaat trouwen. Maar dat we ook hebben meegemaakt, toen we nog met elkaar grotere verbanden bij elkaar kwamen, dat ook jongere vrouwen die gingen trouwen of al getrouwd waren, kinderen kregen, dan soms naar de ouderen kwamen. Ja, van ja, en zo ging dat. Dat zie je gewoon. Die jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, naar oudere vrouwen. Die hebben ook de ervaring, ja, van een huwelijk. En liefhebben is een werkwoord. Want de emotie, natuurlijk in het begin, maar het is met de jaren leren lief te hebben, ook als het soms een beetje anders loopt of tegenzit. Haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn. Zie je dat oude vrouwen dat leren aan de jongere vrouwen? Dat ze hun eigen man onderdanig zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Zie je dat? Als je er tegenin gaat, bijvoorbeeld ook niet het onderdanigheid, zie je weer. Het is niet omdat de man dat zo nodig... Het is maar goed dat het trouwens staat. Want we zien heel vaak mannen die gewoon eigenlijk die plicht gewoon verzaken. Het is niet gewoon... Omdat de natuur waarschijnlijk, sommigen die zeggen... Ja, nou, ik vind het wel best dat die vrouwen alles regelen. Maar het woord van God zegt heel duidelijk dat de man is het hoofd en de vrouw is zijn hulp. En zo moeten zij allebei hun taak vervullen. En doe je dat niet, dan wordt het woord gelasterd. Dus niet omdat ik dat zeg, omdat wij dat zeggen of ja, dat mensen in opstand komen. Nee, het is het woord van God, het is de leer. Nou, dan krijg je ook bijvoorbeeld, gaan we mee naar Handelingen 18 vers 26... stel je voor, de telefoon gaat bijvoorbeeld. Of wij hadden een keer dat iemand, een broeder, weet je nog, vallen, die kwam hier aan de deur. En die is hier, een paar maandjes in de gemeente geweest toen de tijd is van hem. En toen later zijn ze weggebleven. En toen kwam hij een keertje aan de deur, die had hij een bepaalde studie gemaakt, had hij op papier gezet en alles. En toen kwam hij aan mij overhandigen, maar ik was er niet, dus Paul was er aan de deur. Dan gaat hij vertellen. Nou, en dat klopt niet helemaal. Nou, mag jij dan als vrouw hem gaan leren? Ik denk van wel. Ja, natuurlijk. We hebben het hier over dat je... Ik noem het maar even... Ja, ik noem het maar zo. Dat het is een privé uitleg van de schrift aan iemand. Kijk, in Handelingen 18 bijvoorbeeld... Die zijn heel bekend daarin, Handelingen 18 vers 26. En deze begon, dat was Apollos, vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als ze hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, wat doen ze? Namen zij hem tot zich, dat wil zeggen, mee naar huis. En legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Allebei, zie je dat? Man of vrouw. Maar dat ging niet, Priscilla ging niet in de synagoge daar staan en die ging hem daar staan leren. Absoluut niet, nee. Kijk, en dat is het hem juist. Dus ja, inderdaad, en er kan ook wel eens een telefoontje, er gebeurt ook wel eens een telefoontje krijgen, ja. En als iemand dan onwaarheden over de schrift vertelt, of hij vraagt iets, en je zou dan zeggen, ja, een vrouw mag niet leren. Dan zeg je, ja, sorry, maar bel maar een keer terug. Ja, nee, natuurlijk niet. En wat denk je van, wat zijn wij allemaal? Gezanten van Christus, toch? Zijn dat alleen de mannen dat? Dus als jij als vrouw natuurlijk een man tegenkomt, nou wat doe je dan? En over het evangelie? Dan ga je hem het evangelie vertellen. Dan ga jij die man dus leren wat hij moet geloven. Want een man, maar ook de vrouw is een gezant van Christus. Dat is het hele punt. Paulus, die wil dat de vrouw niet gezaghebbend leert in de plaatselijke gemeente. En als wij bijbelstudies hebben hier ook. Ja, dan gaat de vrouw niet aan de man leren. Dan heb je heel duidelijk. Dan ga je leren aan mensen. En dat is niet aan de vrouw gegeven. Maar die voorbeelden die ik net noemde. Dus duidelijk wel. Dus dat onderscheid moeten we gewoon maken. En dan zie je gelijk. Ja, dan komt het er allemaal weer. Het zonnetje gaat al veel meer schijnen. Want dan denk ik. Ja, oké. Oh ja, nou snap ik het. Ja, dat is duidelijk. Ja, want hij geeft ook. Als we terug naar 1 Timotheus gaan. Ik zei het net al, de reden staat er in vers 13. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Ja, dat is helemaal zo. Ja, dat kan je niet veranderen. Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Dat is de reden dat ook de vrouw dus niet aan de man leert, maar de man aan de vrouw. En dan zie je, en Adam is niet verleid geworden... Maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Ja, ik hoorde als we wel zo over hebben. En dan zeggen we eens, ja, die vrouw had toch die vrucht. Ze moest toch die vrucht pakken. En daarom zitten we nou in die ellende. Maar ja, de vrouw hebben inmiddels ook geleerd. Die zeggen nu natuurlijk ook van, ja, maar ja, goed, de man, ja, jij had ons tegen moeten houden. Wie die gedaan? Met andere woorden, dus het is jouw schuld. Eigenlijk is jouw schuld. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar wie is nou in de overtreding geweest, staat hier? Dat was Eva. En daar kunnen we hoog en laag springen, maar ook hier weer. Ik zeg dat niet, hè. Het is de God, de schepper van de hemel en de aarde. De vader van onze Heer Jezus Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De auteur van dit boek, die dat zegt. En we kunnen het lezen, we kunnen het checken, het staat er ook. We weten dat het gebeurd is, ja. Maar kijk, Dus de vrouw is verleid geweest. En zij is in overtreding geweest. Dat is absoluut waar. Maar wie wordt er verantwoordelijk voor gesteld? En dan komt natuurlijk de man. Want wat zegt Romeinen 5 vers 12? Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En wie bedoelt hij daarmee? Adam. Absoluut. Waarom? Ja, de vrouw is tot hulp van de man. Maar wie moet die vrouw leren? Dat is die man. En als je kijkt in Genesis, dan zie je gewoon dat God heeft dat gezegd. En, nou, daar komen we zo meteen misschien op. Maar in ieder geval, je zou kunnen zeggen, waar zit dan het verschil tussen Adam en Eva? Want Adam stond er toch wel bij. Maar Adam stond erbij. We kennen zo'n liedje. Die stond erbij en keek ernaar. Ja. En dat is natuurlijk het probleem. Dat Adam heeft gefaald. Hij had moeten ingrijpen. Kijk, Eva die werd verleid door de slang. En ze keken naar en ze dacht, ja, daar komen die vragen. En Adam had op dat moment natuurlijk stappen moeten ondernemen. Zegt, wacht eventjes. En als hij het ook niet wist, dan weet je wat je dan doet als man zijnde. Daarom zegt Paulus ook tegen die vrouw. En als je niet weet, aan wie moest je dan vragen? Aan de man. En als de man het niet weet, wat gaat hij dan doen? Ja, naar het woord. En als hij niet uitkomt, zeg nou, ik ga eens even naar een andere broeder toe. Of in de gemeente. Ik zal niet zeggen naar de pester, want waarom? Nee, ik neem aan dat jullie zitten ook onder de Bijbel. Dus dan ga je het zo. En dan komt hij, dan zegt ik weet het. En dan gaat hij naar zijn vrouw en dan legt hij het uit. Wat had Adam moeten doen? Ja, die had gemeenschap met God hoor. Die had gewoon naar God kunnen gaan. Dit en dat is gebeurd, maar als hij het ook niet wist, dat had hij moeten doen. Hij wist, maar één ding wist hij. Je mag niet van die boom eten. En Eva zei op een gegeven moment, zie je al, dat zal in de war was, op een gegeven moment, ja, je mag hem ook niet aanraken. Dat had God helemaal niet gezegd. Je mag er niet van eten. Dus met andere woorden, Adam zondigde willens en wetens. Hij zag het en hij zondigde. Hij zag het, hij wist het. En zij gaf aan hem en hij at. Hij wist, hij zag het, het was fout. Hij had de leiding moeten nemen op dat moment. En dat heeft hij niet gedaan. Nou, en helaas, ik moet zeggen, zien we dat tot op de huidige dag van vandaag, dat heel veel mannen nog steeds die leiding niet nemen. Ja? En dat had hij moeten doen. Dan had hij Eva ook behoed dat die overtreding was gekomen, plus alle consequenties die eraan vastzitten. Ja? Dus een gevolg van de overtreding van Eva is, laten we even kijken. Genesis 3. Genesis 3. Helemaal aan het begin. Vers 14 en 15. Wat is het gevolg? Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En daar zie je, komt de vloek, maar in ieder geval in vers 15, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versen vermorzelen. Het eerste wat de Heer doet is dat hij belooft een verlossen. Gelukkig maar, ja. Ze hadden hun eigen schorten gemaakt van bladeren. En de Heer heeft gelijk een dier geslacht, gedood. En daar heeft hij dus hun mee bekleed. Dus daarmee al gelijk aangevende dat het niet door onze eigen werken onze zonden kunnen bedekken. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de verlosser beloofd. Ja, dat moest ook wel. Ja, want vanaf dat moment, ja, alles gaat terug naar Adam, hè. We hebben allemaal één gezamenlijke opa. En de zonde wordt via de man doorgegeven. En zo komt, ik zei het afgelopen vrijdagavond ook nog tegen de aanstaande man van Rachel dan. Oh ja, de kip en het ei verhaal. Ja, dan is het gelijk duidelijk, hè. De kip en het ei. En zo blijven kindertjes in zonde geboren worden. Maar je ziet hier de vloek. En de tweede, kijk in vers 16 zie je ook de verandering van de vrouw. Door de zonde. Door die overtreding. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Zie je dat? Dus dat is het gevolg voor de vrouw. Het baren van kinderen. Kijk, zij is gemaakt om kinderen te baren. Maar nu zie je het met smart. En nou ja, ik hoor het, we hebben het wel eens, soms wel eens over. Hè, dan, je hebt het wel eens gezegd, hoe die pijn van het op een kind op de wereld zetten. Nou ja, dat weten wij mannen natuurlijk helemaal niks van af. Maar dat is echt behoorlijk, hè? Dat is verschrikkelijk gewoon. Het is wel een gevolg hiervan. Kijk, maar er staat ook, en tot uw man zal u begeerte zijn en hij zal over de heerschappij hebben. Kijk, voor de zondeval was dat gewoon een harmonie. Vanzelfsprekend, dat was geen zonde. Zie je dat als je over dit onderwerp praat, dat dan soms vrouwen in opstand kunnen komen. Want hier staat nu zegt hij, het is nu een gedwongen iets. Jij zal je gedwongen aan hem moeten onderwerpen. En jij gaat nu niet meer op eigen houtje zo eventjes je beslissingen maken. Als er nou weer zoiets komt, wat doe je dan? Dan gaat die vrouw, die gaat niet gewoon, nee, dan ga ik, nou ik weet niet, even aan mijn man vragen. Want dat was wat hier staat. Tot uw man zal u begeerte zijn. Ja? Dus dat wil niet zeggen begeerte van, ja, verkeerde zin, begeerte. Nee, begeerte is dat als ik begeer iets te weten op dat soort punten bijvoorbeeld, dan moet je naar een man. En dat dwingt hem trouwens ook, dat hij ook dan inderdaad zorgt dat hij, als de man lui is, en de vrouw gaat nog toch naar hem toe, dan zal hij gedwongen zijn om toch zijn positie in te nemen. En leiding te nemen. Want je kent het, hè, als natuurlijk een vrouw niks doet, of een man niks doet, dan zijn de vrouwen natuurlijk gauw geneigd, omdat ze natuurlijk goed kunnen regelen. Dan, vrouwen willen wel, ja, omdat dan nemen ze het over, om het zo maar te zeggen. Dus wat moet de vrouw eigenlijk dan doen? Als de man komt, ja, maar ik vind het wel best, nee. Jij moet zeggen, ik doe niks. En dan wordt hij wel gedwongen. Dus tot uw man wordt, zal uw begeerte zijn. Dat is sinds de zondeval er is. Want Adam heeft gefaald, toen de tijd. Met Satan. En dan zie je het derde gevolg van de zondeval. Dat is in vers 17 en 18. En tot Adam zeide hij, even kijken, zie je, halverwege, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om u en wil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws leven. De aarde brengt doornen en distels voor. Je ziet een hele verandering van de natuur. En dat wordt, er is een vloek over, hoe mooi de natuur soms nu ook is, maar wat je nu ziet soms, het wordt soms uitgebreid gefilmd ook, dat het is leven en overleven, het is eten en gegeten worden, ja. Dat is, die vloek is zo meteen wel over, ja. Die wordt opgeheven, maar nu is dat ook een gevolg, een vloek over de natuur. Nou, en dan zie je in vers 19, dat is dan het gevolg voor de man. Vers 8 is ook, kijk, doorn en distelen voorbrengen en gij zult het kruid des velds eten. Nou, in vers 19, het zweet dus aanschijnt, zult gij brood eten. Kijk, Adam moest ervoor ook de hof bewerken met Eva. Alleen, zonder zweet is aanschijnt. Dus daarom, vrouwen leven ook mannen, leven ook langer als de man. Maar dat heeft natuurlijk ook hiermee te maken. Zweet is aanschijns, zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. Het is leuk hoor, een loterij, dat je een miljoen kan verdienen. En dat soort dingen allemaal. Maar hier staat gewoon, er is geen AOW, er is niks. Jij gaat gewoon werken. Jij moet gewoon werken voor je brood. En wij leven in de maatschappij, alles is veranderd. Wij zitten nou in het systeem dat de overheid, die gaat overal voor zorgen. Ja, en als de een, die hebt dan niet veel, en dan wat meer, nou, dan pak ik het uit zijn zak en dan stop ik het in de zijn. Weet je wel, ik zeg het maar even heel kort door de bocht. Waar alle onverantwoordelijkheid uit dit vers gewoon weggenomen wordt. Maar goed, dat is helemaal zo, ja. Dus als we naar 1 Timotheus 2 gaan, want ik, we waren ook iets later, maar 1 Timotheus 2, dat is eigenlijk een beetje dat we dat zien. Zo even met de teksten erbij vergeleken vanuit de hele Bijbel. Dat is dus wat hier staat, ja, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, nou dat weten we allemaal, ja. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Dat is de reden. Het heeft niks met de vrouw als persoon te maken, dat ze minder is of dat ze het niet kan. En dan zie je, vers 15... Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Blijf in de vergelijking met Adam en Eva. Kijk, hij spreekt natuurlijk ook over de vrouw in de gemeente, maar hij haalt ook Adam en Eva erbij, ja? Wat zou er nou gebeurd zijn als Eva, als Adam had ingegrepen? Wacht even, we gaan naar de Heer. Ja? Nou, dat was tweede aanschijnsel niet geweest. Dat was het smart, met smart kinderbaren was niet geweest. De vloek over het aardrijk was niet geweest. Dat was er allemaal niet geweest. Ja? Dan zou hij haar dus, hoe zou je het zeggen, beschermd hebben voor de negatieve gevolgen. Ja, in dit geval ook ja, voor het hele menselijke geslacht. Maar even beperk het even tot hier, tot man en vrouw. Als een man dat nu ook doet, ja, wat moet hij doen als geestelijk hoofd van de vrouw, van het gezin? Dat hij moet toch zijn gezin, zijn vrouw en zijn gezin toch beschermen waartegen? Tegen de valse leer. Wat heeft Satan gedaan? Die bracht een valse leer. Adam had moeten leiding moeten nemen, had moeten ingrijpen. Dan had hij zijn vrouw, want zalig te baren heeft hij natuurlijk niet te maken met, ja, als je kinderen baart, dan worden de vrouwen gered van de tweede dood. Gaan ze niet naar de hel. Dat is wat moois zeg, als je een vrouw geen kinderen kan krijgen bijvoorbeeld. Of ze al alleenstaand zijn. Dat heeft er niks te maken. Zalig betekent gered worden. En dan is de vraag, waarvan? Dus wat hier zie je dus, als Adam zijn vrouw dus beschermd had, dan was zeg maar vers 14, die verleiding en die overtreding, die was dan niet gebeurd. En het resultaat is dan vers 15. Hè, dan zou Eva zalig geworden zijn. En waarvoor was Eva er? Als hulp voor de man, maar nog meer? Om toch het moederschap. Kinderen te baren. Ja, wees vruchtbaar. En dan kijk, zo zij blijft in het geloof. Nou, zij, niet alleen zij, maar samen met haar man natuurlijk. Zo zij blijft in het geloof. Kijk, en liefde en heiligmaking met matigheid. Dus het moederschap. Ja? Dus ja. De man moet dus de vrouw en de vrouw goed leren, want zij moet, als hij er niet is, ook de kinderen leren, moet hij ze goed leren in de gezonde leer, en hij moet waakzaam zijn, hij moet leiding nemen, en dat is ook, als hij dat doet, is de bescherming voor zijn vrouw, en uiteindelijk ook voor zijn kinderen. Ja, dan beschermt hij haar voor de verkeerde leer, en dan kan zij in feite gaan doen waarvoor zij er ook is, en dat onder andere is, dat is natuurlijk het moederschap. Want we hebben het natuurlijk vaak over werk, dit en dat. Dat is allemaal mooi en aardig. Maar uiteindelijk is dat vooral waar de Bijbel over spreekt. Dus ja, van de oorsprong is dat. Kijk, ik zal het nog eventjes zeggen. Als Adam even misschien was nu. Ja, de vader zijn het geestelijk hoofd van de familie. En de bescherming begint met het weren van de valse leer. Dus wat hebben wij gezien met Adam en Eva, want dat geeft hier als voorbeeld, dat is een mooi voorbeeld, dat Adam nam de positie in van wie? Van de vrouw. En wat deed Eva? Die nam de positie in van de man. Zie je dat precies andersom is? Nou, dat zie je helaas nog heel vaak. Dus daarom zegt Paulus het ook niet voor niks, want we kunnen ook Efeze 5 gaan lezen, gaan we dat niet doen. Maar daar zie je dus wat het is, hè? Dat vergelijkt dit Christus in zijn relatie met de gemeente. En Christus, die leert wie? Hij is het hoofd van de man, toch? Maar ook van de gemeente. En Christus leert ons toch ook zo? Nou, zo moet een man ook zijn vrouw leren. En dat is, kijk, als wij ons voegen naar het geloof en daarna ons onderwerpen, dan is dat mijn bescherming. En als ik dat ook leer aan Paul en aan mijn kinderen, dan is dat ook dat is bescherming voor ons allemaal. En dan hebben we een goed resultaat. En dat is eigenlijk het voorbeeld wat Paulus hier geeft. Dus mannen, neem uw positie in als man. En vrouwen, neem uw positie in als vrouw. En zie dat als een eer. Ja? Want het is God die ons zo gemaakt heeft. En als we ons daarin onderwerpen, dan zullen we zien dat wij dan ook het allerbeste functioneren. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken voor alles, Vader, voor uw woord, wat duidelijk en helder is, Vader. En nogmaals, Vader, de wereld, ja, die ziet dit allemaal heel anders, Vader. En dat gaat in een razend tempo, gaat dat, Vader. Het is onvoorstelbaar wat er in 50 jaar een ommekeer in het denken is in deze maatschappij, in de regering en overal, vader, over dit onderwerp, vader. En dan zijn we ouderwets, vader, maar u bent niet ouderwets. Uw woord staat voor altijd, is eeuwig en zal nooit veranderen. En wij willen ons daarna schikken, vader. En dan weten we ook zeker dat dat het beste is voor ons geestelijk welzijn. En daar dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan...